Met de makkelijkste en opklimmen tot de moeilijkste. Dat zit in mijn aard, hè? Andere mensen beginnen altijd met de moeilijke dingen. Maar die schuif ik voor me uit nog eventjes. In vers 2 las u werelden in plaats van wereld. Wat wordt daarmee bedoeld? In mijn Bijbel heb ik er ooit het woord eonen bij geschreven. Dat waren toch tijdperken? Ja, in het Grieks staat hier het woord aion. Wat wij verbasterd hebben in het Nederlands tot eonen. En eonen betekent normaal tijdperken. Dat woord aion betekent, is het gewone woord voor eeuw. Of voor eeuwigheid. Of voor een heel lang tijdperk. Maar het kan ook wereld betekenen. Aan het slot van Mattheüs 28 staat ook dat woord aion. Ik ben met u tot aan de voleinding van de aion. Mijn Telos vertaling zegt tot aan de voleinding van de eeuw. En de meeste vertalingen zeggen tot aan de voleinding van de wereld. Tijd en ruimte, dat ligt dicht bij elkaar. Dat wisten ze al voordat Einstein het had opgemerkt. Trouwens, zelfs het woord wereld in het Nederlands betekende oorspronkelijk mensenleeftijd. Dus dan zie je dat ons gewone woord voor wereld, dat een ruimtelijke aanduiding is, het heelal of de aardbol, dat oorspronkelijk een woord was dat een tijdsperiode aanduidde. En dat heb je eigenlijk in elke taal. Het Latijnse woord seculum, in secula seculorum, zoals het in de mis nog altijd weer klinkt, betekent eeuw, maar het betekent ook wereld. Denk maar aan secularisatie, dat betekent verwereldelijking. Maar seculum is in het Frans siècle en dat betekent gewoon eeuw. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het geldt voor het Hebreeuws, het geldt voor het Grieks, het geldt voor het Latijn, het geldt voor het Nederlands. Die merkwaardige vervlechting van tijd en ruimte. Aion wordt in de Telos-vertaling bijna consequent, misschien toch wel beter om weer dicht te doen, niet alleen vanwege het geluid, maar ook vanwege de tocht. In het Telos-vertaling wordt het consequent met eeuw vertaald, of eeuwigheid, behalve waar het onmiskenbaar wereld moet zijn. En dat is hier, je kunt niet zeggen hij heeft de eeuwen geschapen, dat geeft niet zo erg veel zin. En in Hebreeën 11 gebeurt het nog een keer. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn. En dat is dus het normale woord dat verder weergegeven wordt met eeuwen. Het wordt hier ook in de voetnoot in de Telos-vertaling aangeduid. Dus u hebt er goed aionen bij geschreven, maar of u er wijzer van wordt, weet ik niet. Want als u dus denkt, dat zijn eigenlijk tijdperken, dan gaat het weer te ver. Het woord betekent meestal tijdperken, maar hier niet. Hier betekent het werelden. Je zou hoogstens kunnen zeggen, maar dat is nou echt voor de fijnproevers. En dat verklaart dan misschien een beetje dat meervoud. Er zijn vele werelden in die zin dat elk tijdperk weer zijn eigen wereld kent. De wereld verandert van tijd tot tijd. En in die zin zou je kunnen zeggen dat al die werelden, zoals die wereld door de tijd heen verandert, teruggaat op die ene scheppingsdaad van God. Maar misschien is dat wel een beetje erg spitsvondig hoor. Om dat zo te zien. Werelden is ook gewoon een poëtische aanduiding voor het geheel van het heelal in al zijn vele facetten en onderdelen. Is Jezus Christus nu nog gewoon mens? Het probleem zit natuurlijk een beetje met het woord gewoon. Er is een mooi lied. Een van de bekendste liederen van Graham Kendrick is: hij kwam bij ons heel gewoon. Nou, ik heb al heel wat vrome lieden horen zeggen dat lied niet deugt, want hij kwam natuurlijk helemaal niet gewoon bij ons. Maar dat vind ik nou niet aardig, want wat ligt de lieddichter of de vertaler heeft willen zeggen is dat het nou juist zo bijzonder is dat zo'n ongewoon persoon in de wereld komt op dezelfde gewone manier waarop we allemaal in de wereld zijn gekomen, door geboorte. Maar het laat wel even zien dat gewoon en ongewoon gewoon nogal lastig te onderscheiden zijn. Dus wat is dan gewoon mens? Was de heer Jezus gewoon mens? Ja, in die zin dat hij net zo mens en net zo menselijk was als wij allemaal, uitgenomen de zonde. Maar in een ander opzicht was hij zeer ongewoon mens, want hij was mens geworden. Niet door de ontmoeting van een vader en een moeder, maar doordat hij verwekt was door de Heilige Geest. Dus u moet gewoon oppassen met dat woord gewoon, want u loopt ermee vast. Maar wat u bedoelt natuurlijk, is de Heer Jezus nou mens zoals hij hier op aarde was? Ja, zoals hij hier op aarde was na zijn opstanding. Dat moet je wel even duidelijk vertellen. Er is verschil. Ook dat is al een moeilijk onderwerp. Wat was het verschil in het lichaam van de Heer Jezus voor de opstanding en na de opstanding? Je hebt uitleggers die dat verschil zo klein mogelijk maken. En je hebt uitleggers die dat verschil zo groot mogelijk maken. Het hangt een beetje vanaf hoe je 1 Korinthe 15 uitlegt. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Nou, wat zijn dus de verschillen? Heel duidelijk is dat de Heer Jezus ook na zijn opstanding kon eten en drinken. Hij at voor de ogen van zijn discipelen. Het was een lichaam, niet een astraal lichaam, zoals occultisten het erover hebben. Maar het was een lichaam dat je kon aanraken. Hij nodigt hen ook uit om dat te doen. De vrouwen raakten zijn voeten aan. Thomas wordt uitgenodigd hem aan te raken. Het was dus een stoffelijk lichaam en toch zo heel anders dan voor zijn opstanding. Want het was een verheerlijk lichaam. Wat dat ook precies mogen betekenen. Als je dus wil weten met wat voor lichaam de Heer Jezus in de hemel is, dan moet je niet kijken naar het lichaam van voor zijn lijden en sterven, maar naar het lichaam, het verheerlijkte lichaam dat hij had na zijn opstanding. Dat was anders. Het staat elke keer dat hij aan zijn discipelen verscheen. Dat stond er voor die tijd niet. Hij verscheen vanuit de andere wereld. En hij verscheen ook in hun midden, terwijl de deuren en de ramen gesloten waren uit vrees voor de Joden. Dat was voor hem geen verhindering meer. Daaruit zie je, het was anders dan voor die tijd. En toch was het hetzelfde lichaam. Want het lichaam dat begraven was, was ook het lichaam dat weer werd opgewekt. Het was hetzelfde en toch anders. En daarom kan ik met dat woordje gewoon niet zoveel beginnen. Maar met dat lichaam is ook ten hemel gevaren en in dat lichaam zit hij nu aan Gods rechterhand. U zegt wel heilig, dat is waar, maar daar geeft u zelf wel de spanning aan tussen gewoon en heilig. Goed. U zei, zegt de volgende vraag, dat in Johannes 12 wordt teruggegrepen naar Jesaja 6, dat God daar wijst op de Heer Jezus. Laten we het even lezen dan. Ik heb het een paar keer geciteerd, maar als wij het lezen dan zal het hopelijk duidelijker worden. In Johannes 12 geeft de evangelist zelf, gebeurt niet zo vaak in evangelie, zelf commentaar op de gebeurtenis. Dat gebeurt bijna nooit. Maar hier zegt de evangelist in vers 37... Hoewel hij, dat is de Heer Jezus, zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld dat hij heeft gezegd. En dan komt er eerst een citaat uit Jesaja 53. Heer, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? En dan zegt de evangelist, daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd. En dan komt het citaat uit Jesaja 6. Dat is een citaat uit de woorden die God zelf daar spreekt, tot Jesaja, vanaf die hoge en verheven troon. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren en ik hen gezond maken. En dan komt het, in vers 41. Dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Toch geloven ook zelfs velen van de oversten niet, wel in hem. Ik lees dat er nog even bij, om duidelijk te maken dat die hij en die hem hier consequent de persoon van de Heer Jezus is. Dus Jesaja zegt hier met zoveel woorden, Johannes zegt hier met zoveel woorden, dat Jesaja deze woorden heeft opgeschreven, want die heeft ze gehoord uit de mond van God. En toen hij die heerlijkheid van God zag, was dat de heerlijkheid van Christus. Hij zag zijn heerlijkheid en hij sprak van hem. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ik zou niet weten wat ik er nog aan moest toevoegen, behalve het vele dat ik al heb gezegd. Ik zou het alleen nog zo willen samenvatten. En nu met een woord dat ik straks niet genoemd heb, een woord uit Johannes 1. Ik heb het wel even genoemd in verband met de schepper. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is ook mooi om dat te citeren bij dat woord de uitstraling van zijn heerlijkheid. Het woord was bij God, dat betekent dat het woord, de logos, bij God was, van God is uitgegaan en God openbaart. Logos is woord als uitdrukking van een innerlijke gedachte, zoals onze woorden uitspreken wat in onze ziel is. Zo drukt het woord, zo drukt de Heer Jezus als het woord uit wat God is en wie God is en wat in het hart van God is. Het woord is van God uitgegaan, maar er staat achter, het woord was God. Dat wil zeggen, hij is niet alleen de afstraling van die heerlijkheid, maar die heerlijkheid was ook in hem zelf aanwezig. De afdruk van Gods wezen was ook in hem aanwezig. Het woord gaat van God uit, maar het is ook zelf God. En dan staat er verder dat hij de schepper is, dat God door hem alles geschapen heeft. Door het woord zijn alle dingen geworden en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. En dat dat citeer ik straks al in verband met de schepping. Door hem, door middel van hem, heeft God alle dingen geschapen. Maar dat woord zelf is God. Je zou dus ook kunnen zeggen, God schept alles door middel van Christus en Christus zelf is God de Zoon. Het zijn steeds bewoordingen die hopelijk precies kloppen, maar het zijn menselijke pogingen om te proberen door allerlei omtrekkende bewegingen het mysterie zo goed mogelijk in kaart te brengen voor zover het ons gegeven is. Dan nog eventjes, dat is dan die laatste vraag die ik hier ontvangen heb schriftelijk. Hoe zit het nou met de verhouding tussen die naam Yahweh en die naam Heer of Heere? Overal waar Heere staat met hoofdletters in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling, daar staat in het Hebreeuws de naam Yahweh. Waar Heere staat met kleine letters in het Oude Testament, daar staat het woord Adonai. Dat is het gewone woord voor Heer. Nu was het zo dat de Joden het gebod uit de 10 geboden, gij zult de naam des Heeren niet ijdelijk gebruiken, heel letterlijk opvatten. En zeiden, nou, om te voorkomen dat we die naam ijdel gebruiken, gebruiken we maar liever helemaal niet. Dus het werd geleidelijk aan de gewoonte die naam te vermijden. Wat er dus gebeurde is, en dat gebeurt nog steeds, ook door Messiasbelijdende Joden, als zij voorlezen uit de Hebreeuwse Bijbel, en ze staat het woord Yahweh, dan lezen ze dat woord niet. Ze lezen dan het woord Adonai. Baruch Ata Adonai, Melech HaOlam, enzovoort. Gezegend zijt gij, Heere, koning van het heelal. Daar heb je dat woord olam, dat zowel heelal als eeuw betekent. Maar daar gaan we dan maar niet weer op terugkomen. Maar daar hoor je dat woord Adonai. Dat is dat woord Heer. Dus waar Yahweh staat in de Bijbel, daar leest de Jood niet Yahweh. Hij leest dus niet wat er staat, hij leest Adonai. Die gewoonte is zo oud, dat toen de Septuaginta werd gemaakt, dat is dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in de tweede of derde eeuw voor Christus al tot stand kwam, want de Joden konden, heel veel Joden konden het Hebreeuws niet meer lezen, die waren verstrooid onder de volkeren, hadden grote moeite met het Hebreeuws, ongeveer zoals een tweede, derde generatie Nederlands jongetje in Australië ook geen Nederlands meer kan lezen, of met grote moeite, en die moet het dan maar met een Engelse Bijbel doen. Nou, zo werd de Bijbel in het Grieks vertaald. En die Griekse, die vertalers in het Grieks, die besloten toen om overal waar Yahweh staat Heer te schrijven, curios. Want dat waren ze al even zo gewend. Ze lazen al Adonai. En dus vertaalden ze dat ook. En in het Nieuwe Testament is dat overgenomen. Want ik zei u al, het woord Yahweh komt nergens in het Nieuwe Testament voor. Overal waar geciteerd wordt uit de Septuaginta, of waar de vertalers rechtstreeks zelf uit het Hebreeuwse Oude Testament citeren, daar geven ze in plaats van de naam Yahweh het woord curios, Heer. Niet Heere. Heere is gewoon de 17e eeuwse variant voor Heer. En we praten hier geen 17e eeuws, maar we praten hier 21ste eeuws. Dus zeg ik Heer. Curios betekent Heer. En de moderne vertalingen namen dat over. Dat begonnen met Luther, die de naam overnam. Er zijn wel enkele eigenwijze modernere vertalingen die dat woord Yahweh weer invoeren. Of soms het woord Jehovah. Dat is ook weer een verhaal apart. Want als je Yahweh, wat ze deden in de Hebreeuwse Bijbel, zoals die kleine klinkertjes erbij zetten, en om de voorlezer eraan te herinneren dat hij geen Yahweh moest lezen, maar Adonai, zetten ze de klinkers van Adonai bij het woord Yahweh. Nou, als je dat dan letterlijk opneest, dan krijg je het woord Yahovah, Jehovah. Dat is gewoon één groot misverstand, want het hele woord Jehovah bestaat dus helemaal niet. Dus het ene woord staat er met de klinkers van het andere woord. Nou, dan krijg je dus de naam Jehovah, maar dat is dus een kunstproduct. Het was ook nooit de bedoeling dat iemand dat zo zou lezen. Dus de Jehovah's getuigen die beginnen al met een vergissing direct vanaf het begin. Maar er zijn ook bijbels waarin dat woord Jehovah staat. Moet ik jullie nog vragen voor de broederlievers? Moet ik nog even vragen of er iemand jullie mee kan nemen? Deze mooie mensen moeten namelijk naar Ede. En als iemand nou toch naar Ede gaat, dan hoeven ze niet nu al weg. Hier kunnen ze mee. Je kan wel lekker gaan zitten, jongen. Ik had bijna vergeten. Dat dacht je al, hè? Dat we lopen gewoon weg, dan denkt hij er misschien weer aan. Ja, dat bleek te kloppen. Dus het woord Jehovah bestaat al helemaal niet. Dus toen Luther de Bijbel vertaalde, gebruikte hij het woord Herr. Toen de Engelsen de King James Bijbel maakten, gebruikten ze het woord Lord. En de Statenvertalers gebruikten het woord Heere. Omdat je toen niet Heer zei, maar Heere. Ik zeg dat maar even bij, want als iemand anders wordt aangesproken met meneer, dan staat er net zo goed Heere. Maar het woord Heer vind je nergens in de Statenbijbel. Ik zeg het maar, ik weet wel dat ik altijd op zere tenen trap, maar ik vind dat we toch in de 21ste eeuw elkaar eerlijk de waarheid moeten zeggen. Als iemand dus zegt, het moet niet Heer zijn, maar Heere, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, wij moeten vandaag nog steeds 17e eeuws Nederlands praten in plaats van 21ste eeuws Nederlands. Dat is een vergissing. Het is namelijk geen naam. Dat zei ik straks al. Het is geen naam. Het is een titel. Het woord Heer is een titel. Net als het woord koning of het woord herder. Dat zijn geen namen. Dat zijn titels. Dat zijn omschrijvingen van een functie. De naam is Yahweh. Als je de Heer bij zijn naam wil noemen, dan moet je Yahweh zeggen. Maar als je diezelfde eerbied en schroomvalligheid ten opzichte van die naam hebt, dan zeg je Heer. Dus je hoeft zich niet te stoten aan evangelische mensen die Heer zeggen, want die mensen praten gewoon 21ste eeuws, kunnen ze ook niet helpen. En daarmee is dus ook de hele discussie of het nou met twee of met drie e's moet vanzelf overtollig geworden, want het is geen naam en als zodanig, het is gewoon één grote vergissing. Hoe je het ook wendt of keert, het is gewoon met de feiten, het is geen mening van mij, dat is gewoon met de feiten in de hand aan te duiden. En ik vind het wel eens jammer dat mensen daar zo'n drukte over maken, omdat die hele drukte gebaseerd is op een misverstand. Zijn naam is Yahweh. En we weten eigenlijk niet 100% zeker of dat wel de goede uitspraak is. Dat is één reden om die naam niet te gebruiken, want we weten niet zeker of het wel zo uitgesproken moet worden. Jehovah is in elk geval verkeerd. Yahweh is misschien de beste gissing, maar weet het niet zeker, want de uitspraak van die naam is al zo lang afgeschaft, dat we niet meer precies weten hoe het uitgesproken moet worden. In de Joodse traditie was het zo dat één keer, namelijk op Grote Verzoendag, dan mocht de hoge priester die naam uitspreken. Dat is gisteren over 14 dagen, Grote Verzoendag. Ik zag net een groot plakkaat voor de kinderen hier op de zondagsschool, voor de feesten van het jaar. En er stond herfst feestloos. Moet je nagaan dat er drie grote feesten op komst zijn. Aanstaande zaterdag, nieuwjaarsfeest, Rosh Hashanah. En dan de maandag erop, een week later, is het Grote Verzoendag. En dan zaterdag over 14 dagen is het Sukkot, Loofhuttenfeest. Dus zo feestloos zijn die herfsttijden niet. Maar één keer in het jaar mocht de hoge priester dus die naam van de Heer uitspreken. Nou, geloof me dat hij in de rats zat. En voor alle zekerheid bond men een touw om zijn enkel. Want als hij dan het heiligdom binnenging en dan eenmaal die naam Heer uitsprak, dan was men zo bang dat de toren des Heer hem zou treffen, dat als hij dan doodging, dan konden ze hem tenminste aan dat touw weer naar buiten trekken. Met zoveel huiver sprak men over die naam. En daarom heb ik me ook aangewend om met huiver die naam te spreken. Maar dat is één reden waarom niemand meer zeker weet hoe die naam uitgesproken moet worden. Maar nog eens, Heer is geen naam, maar een titel. En Yahweh is de vermoedelijke uitspraak van zijn naam. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is. Dus het is uitstekend dat in onze vertaling ook het woord Heer staat, want het Nieuwe Testament gaat onszelf daarin voor. Helemaal niets mis mee. Als we maar weten dat het geen eigenlijke weergave is van wat er staat. Is het duidelijk? Heeft iemand er nog problemen mee? Wil iemand er nog wat over vragen? Mevrouw.
We zijn dus nu gezuiverd, want vaak wordt ons aangezegd van jullie zeggen niet, we zijn gereformeerd. Zo oneerbiedige stijl, ik vond het zelf ook een beetje.
Ja.
Maar wat moet je dan zeggen? Heren.
Nou, u geeft het bandje bijvoorbeeld van de... Ja, u zou... Luister, ik heb respect voor iedereen die zegt, en ik blijf toch heren zeggen. Mijn grote vriend Jan van der Graaf, de vroegere bondscoach van de Hervormde Kerk, zei ook altijd, die zei, ik krijg het niet door mijn keel. Dat kan ik ook begrijpen. Soms kan je verstand zeggen, ja, inderdaad, er is niks tegen om heer te zeggen. Maar als je al, zoals hij, meer dan 60 jaar heren gezegd hebt, kan ik ook goed begrijpen dat je dat moeilijk door je keel krijgt. Dit heb ik ook. Dat heb ik ook. Ik heb hoogtevrees. Als ik één vinger op de schouder van mijn vrouw leg, is het over. En mijn verstand zegt, wat is er nou voor malligheid? Je bent nou toch niet veiliger? Maar het gevoel is weg. Je kunt het gevoel nooit helemaal wegschakelen. Dus als iemand van u zegt, ja, dat zegt hij nou allemaal wel, maar vind ik het prima. Vind ik het prima als u heren blijft zeggen. Zeker als ik het over de God van het Oude Testament heb, doe ik het zelf ook bijna altijd. Alleen, wees u dan niet boos dat andere mensen er anders over denken, die traditie ook niet hebben en niet heel gewoon vinden om heer te zeggen. Soms vind ik die mensen ook wel oneerbiedig als ze in één zin heer, 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 heer zeggen. Dan denk ik me ook wel een beetje beter nadenken over wat we zeggen, want het gaat wel over de Heere God. Maar laten we elkaar dus op dat punt niet verketteren, omdat het alleen maar op één manier de goede zou zijn. Gevoelens moet je ook nooit zomaar wegdrukken. Dus als iemand voor zijn gevoel toch liever heren blijft zeggen, omdat hij diezelfde schroom heeft om heer te zeggen, prima, geen probleem. Maar allebei, want dat komt op de intentie van je hart aan. Maar je moet niet de anderen afvallen die je toch anders menen te mogen en moeten doen. Nog iemand die hier een vraag over dit gevoelige punt? Nogmaals, ik hoop dat ik op niemands tenen heb gestaan. Kijk, mag ik nog even dit zeggen tenslotte? Want dat is nou weer zo'n stokpaardje, nietwaar? Ik zou liever willen, naarmate die nieuwe Bijbelvertaling eraan komt, waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb, Het lijkt me helemaal niks wat ik ervan gezien heb, bevalt me niet. Ik ben zo recalcitrant dat ik zou willen, als die er kwam, dat er een Statenvertaling was. Dan ben ik bereid die NBG-vertaling de kant te schuiven en teruggaan naar de Statenvertaling. Maar, dat is een droom die nooit in vervulling gaat. Want ik zou dan een Statenvertaling willen hebben, waarmee hetzelfde gebeurd is als met de King James Bible in het Engels. Ik gebruik in het Engels, ik preek nog wel eens een keer in het Engels, ik ben net 5 weken in Nieuw-Zeeland geweest. Dan gebruik ik de New King James Bible. Dat is de herziene Authorized Version, herziene King James Bible. Die is zo goed herzien en zo eigentijds herzien, zo zou ik willen dat het met de Statenvertaling gebeurde. Daar zijn ze mee bezig, mijn neus. Ik zal je vertellen, broeder, alleen maar een heel klein beetje bijschaven zou zijn. Als ze niet het lef hebben om het gij af te schaffen, dan hoeft het voor mij al niet. Gij is, zelfs in de 16e, 17e eeuw was het al ouderwets, want alleen de Vlamingen zeiden eigenlijk gij. Als ze niet het lef hebben om dat gij af te schaffen, en het voor mij wat zelfs, dan ga ik helemaal dus weer diezelfde stokpaardje aansnijden, dat Heere onder de loep te nemen. En zelfs in het boek staat nog steeds Heere. Om het maar te verkopen, ook onder de mensen van die daar op dat punt gevoelig staan. Zelfs in het boek staan nog steeds Heere. Dat klinkt daar zo gek in een heel eigen tijdse, wat ik zeg, het is niet eens een vertaling, het is een parafrase, maar er staat wel dat Heere. Zelfs als het over de Heer Jezus gaat. Als dus het Nieuwe Testament, wat al helemaal geen naam is, maar een titel. Dus als men niet bereid is om die fantastische Statenvertaling weer te geven in hedendaags Nederlands, en ik durf er een kwartje om te verwedden, toch geen kwartjes meer, dat ze dat niet zullen doen. Want ze gaan die herziening maken voor die mensen die vasthouden aan die aloude Statenvertaling. Nou, die willen een Statenvertaling waar ze die moeilijke woorden ook een beetje vervangen hebben. Dus het is alleen maar cosmetica. Een beetje oppoetsen, vrees ik. Maar ik hoop dat u gelijk hebt en ik ongelijk.
Ja, ze zijn ermee bezig.
We zullen zien. Wij spreken elkander nader. Het zou heerlijk zijn, maar je hebt daar een stuk moed voor nodig, waarvan ik nog niet gezien heb dat die aanwezig is. Want als die moed er kwam, weet u wat er dan zou gebeuren? En dan houden we erover op over dat onderwerp. Weet u wat dan zou gebeuren? Als er zo'n Statenvertaling kwam als ik zou wensen, dan zal het gros van bevindelijk gereformeerd Nederland zeggen, maar die willen we niet. En die gebruiken dan weer die oude. Dan hebben we straks een oude Statenvertaling, en we hebben een nieuwe Statenvertaling, en we hebben de NBG-vertaling, en we hebben de nieuwe Bijbelvertaling. En de verwarring wordt dan alleen nog maar groter. Dus toch maar beter allemaal Grieks en Hebreeuws leren dan. Interessant. Goed, dat was het. In zekere zin misschien jammer dat we met zulke technische dingen geëindigd zijn, maar af en toe moet dat ook wel eens even gebeuren om ook op dat, in dat opzicht de puntjes op de i te zetten.